Ik wil met jullie nadenken over 1 Petrus 2, vers 13 tot 25. En het is misschien best wel een pittig gedeelte, maar laten we met elkaar afspreken dat we ons inspannen om het te volgen. En ik ben ervan overtuigd dat als je gezindheid goed is, dan gaat de Heilige Geest je helpen om het van begin tot eind ook te volgen. Hij wil daarin meekomen. En waar we over na gaan denken is dus 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 25. En het thema, dat zal ik straks nog wel uitleggen, is in het voetspoor van Jezus. In het voetspoor van Jezus. En dan moet je eigenlijk 4 dingen onthouden. De Heer Jezus, hij leefde in de allereerste plaats in de afhankelijkheid van zijn hemelse Vader, maar ook onder het gezag van zijn hemelse Vader. Dat is de eerste. Hij kwam om de wil van God te doen. In de tweede plaats mogen we van de Heer Jezus zeggen dat hij ook onder het gezag van Jozef en Maria heeft geleefd. Zijn, laten we het zo zeggen, natuurlijke ouders. In de derde plaats kunnen we zeggen dat ook de Heer Jezus te maken heeft gehad met allerlei gezagsorganen, gezagspersonen, gezagsdragers. Dat is de derde. En in de vierde plaats, de Heer Jezus heeft, ondanks dat hij zondeloos was, te maken gehad met lijden. En als je die 4 punten, misschien ging het een beetje snel, onthoudt, vasthoudt, dan trekken we een streep en dan zeggen we, in al die 4 punten is hij ons tot een voorbeeld geworden. En dat is eigenlijk de kern, daar gaat het over vanmorgen. Het gaat dus over de Heer Jezus. Nou, als het over hem gaat, dan doet dat altijd iets met je hart. Hij is in al die aspecten een voorbeeld voor u, jou en mij. Het is voor mij ook in de voorbereiding altijd een beetje stoeien, laat ik het zomaar eens noemen vanmorgen. Hoe kan ik het nou zo duidelijk mogelijk overbrengen? Dat is mijn strijd wel eens van tevoren. Ik heb er zoveel over gelezen, zo mee bezig geweest, maar hoe kan ik het nou compact en duidelijk brengen, zodat de broeders en zusters zeggen, hé, dit is een boodschap, die nemen we mee, die komt binnen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat God door zijn geest het binnenbrengt in je hart en daardoor je leven verandert. Nou, je hebt de samenvatting voor afgekregen. In allerlei technische snufjes over prediking zeggen ze, die moet je nooit weggeven vooraf. Ik doe het wel, omdat je het dan kan volgen. Laten we nu gaan lezen. 1 Petrus 2 vanaf vers 13. Het is een heel mooi onderwerp vanmorgen. Daar staat: onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning, als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot enerzijds straf van kwaaddoeners, maar tot lof, je kan ook vertalen, tot beloning van hen die goed doen. Want, en daar moet je een streep onder zetten, zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, je zou kunnen zeggen als vrijgekochte mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God, als slaven van de Heer. Vers 17. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Nou, als je nog een samenvatting wil, dan heb je hem hier. Vers 18. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. En nou komt er iets moeilijks. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, dat is niet zo moeilijk hè, maar ook die verkeerd handelen. Daar ligt de moeilijkheid voor morgen. Want, vers 19, dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Dat is genade bij God. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Ik lees het een beetje overdreven, maar dat het overkomt. Vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. Nou, daar heb je onze roeping. Luister goed. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat met als doel u zijn voetsporen, zijn voetstappen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. Daar kunnen we nog wat van leren. Die toen hij leed, niet dreigde, sprak geen dreigende taal terug. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de allerbelangrijkste, de allergrootste gave. Overgave. Die zelfs zij onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, verleden tijd, eertijds. Maar u bent, tegenwoordige tijd, nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Nou, misschien zeg je nu wel, Jacques, je hoeft niks meer te zeggen. Laten we nog een lied zingen, dan gaan we naar huis. Want zo'n prachtig stukje dit. Zo mooi. Ik ga er toch nog iets over zeggen. En ik zeg met Petrus Spanje daarvoor in. Heb je wel eens gehoord van dit boekje? In zijn voetspoor. Nou, als je het nog niet hebt, dan moet je het kopen. Het is ook mooi om aan je kinderen voor te lezen. En als je van dit boekje nog niet gehoord hebt, In zijn voetspoor, dan heb je vast wel eens gehoord van die vraag, what would Jesus do? He, dat armbandje, what would Jesus do? Wat zou de Heer Jezus doen? Nou, dit boekje is eigenlijk de reden van de oorzaak van het armbandje. Zo zou je het kunnen noemen. Het is een prachtig boekje. Ik las het jaren terug al. Het is rond 1900 geschreven, wordt eerst uitgegeven. Er zaten geen rechten op. Dat was een, daar hadden ze toen niet aan gedacht. En ze hebben het in allerlei vertalingen vertaald. Maar het is ook mooi dat het in allerlei talen vertaald is. En ik zal het kort vertellen, want je gaat natuurlijk allemaal googlen vanmiddag, waar kan ik het bestellen. Na de Bijbel is dit ook een heel goed boek om te lezen. In zijn voetspoor, het gaat over een predikant, eind 1800, die bezig was met de voorbereiding van de preek voor de zondag die eraan kwam. En hij werd steeds gestoord in zijn voorbereiding. Nou, ik kan je zeggen, dat is best wel vervelend. Als je gestoord, als je er lekker in zit. En hij kwam er maar niet in en de tijd werd steeds korter. En toen sprak hij met zijn vrouw en zij zei, joh, ik ga weg, ik doe de deur op slot, tijd is aan jou. Je wordt niet meer gestoord, ga rustig met je preek aan de slag. En met dat hij heerlijk erin zat, ging de bel. En hij gaat naar beneden toe en hij kijkt alvast en daar ziet hij een man staan die, wij zouden zeggen, een beetje sloeberig eruit ziet, een zwerver. En hij belde aan, ik weet niet of dat een hele mooie pastorie was, zoals je ze wel eens tegenkomt. Maar dan denk je, nou ja, goed, wat ik thuis zie, is misschien wel wat te halen. En die man heeft in ieder geval wel een netwerk aan mensen. Er zal toch ergens wel een lijntje zijn waarmee hij mij kan helpen. Nou, en die zwerver, die stond daar, de dominee deed open en hij deed zijn verhaal, die zwerver. En hij was uiteindelijk op zoek naar werk. Maar die dominee die zei, ja, helaas, ik kan je niet helpen. En dat deed hem ergens ook wel pijn, want hij zag de nood aan die man. Hè, zijn gezichtsuitdrukking en zijn kleding, die spraken voor zich. Maar hij kon hem helaas niet helpen. De deur ging dicht, die zwerver ging verderop. Ik zal de details besparen. Maar wat gebeurt er die zondag, waar hij die preek voor voorbereiden was, die kwam eraan en hij sprak die zondag, het zou je niet verbazen, over 1 Petrus 2. Vers 21. Die preek had hij voorbereid. Wat staat er? Want hiertoe bent u geroepen. Het gaat dus om de roeping van een christen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Met andere woorden, we hebben de Heer Jezus als het unieke, ongeëvenaarde voorbeeld. En de Bijbel roept ons op als nieuwe schepping om in zijn voetspoor te treden. Nou, daar ging die preek over. En die dominee, dat was zo'n hele oude kerk met zo'n hele hoge preekstoel. Indrukwekkende dienst gehad. En hij was klaar met de prediking. En toen hoorden ze allemaal geschuifel en gerommel achter in het kerkgebouw. Er kwam iemand naar voren toe. Zo'n beetje hier door het pad. En hij ging voor de preekstoel staan. En wie was het? Die dominee keek over het randje. Dat was die zwerver die bij hem aan de deur had gestaan. En hij draaide zich om met zijn rug naar de dominee en met zijn gezicht naar de gemeente. En hij begon een verhaal te vertellen. En wat, ik zal een stukje voorlezen. Hij zegt, ik ben 10 maanden geleden mijn baan kwijtgeraakt. Ik heb het hele land doorgezworven en geprobeerd weer werk te krijgen. En er zijn nog een heleboel mensen zoals ik. Ik klaag niet hoor, zei hij, maar ik stel alleen feiten. En daar stond hij, hè? Gemeente doodstil, allemaal chique, welgestelde mensen zaten naar die zwerver, naar die sloeber te luisteren. En dan ging hij verder. Maar wat ik me afvraag is, hij was in de veronderstelling, was niet zo bekend met de Bijbel, dat er allemaal christenen zaten in die kerk. Allemaal wederom geboren mensen. Wat ik me afvraag, wat wordt er nu bedoeld met Jezus volgen? Wat bedoelt u eigenlijk als u zingt, ik volg u waar u me heen leidt? Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Betekent het dat u leidt en u zelf verloochent, zoals ook Jezus deed, om te proberen verloren, noodlijdende mensen te redden? Mensen zoals ik, zei hij. Bedoelt u dat met dat volgen? Ik zie heel wat van de schaduwzijde van het leven, zei die zwerver. Er leven in deze stad meer dan 500 mannen die er net zo slecht aan toe zijn als ik. En de meesten hebben een gezin. Mijn vrouw, zegt hij, is 4 maanden geleden gestorven. Ik ben blij dat ze uit het probleem is. Mijn kleine meisje is in huis bij een ander gezin, totdat ik werk vind. En toch raak ik in de war als ik zoveel christenen zie die in wilde leven en zingen, Jezus, ik heb mijn kruis opgenomen, ik verlaat alles om u te volgen. Nou, nog het laatste stukje. En ik heb pas, zegt hij, wat mensen horen zingen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. En toen ik buiten op de trap zat, vroeg ik me af wat ze daarmee bedoelden. Volgens mij zouden er een heleboel moeilijkheden in deze wereld niet bestaan als iedereen die zulke liederen zong, er ook naar handelde. Maar ik zal het wel niet begrijpen. En hij stelde zichzelf de vraag, wat zou Jezus doen? En hij was klaar met spreken en toen zakte hij voor de preekstoel zo in elkaar. En ze droegen hem weg. En de dominee die bood zich aan, breng hem maar bij mij thuis. En die heeft een week voor hem gezorgd. En in die week na dat indrukwekkende gebeuren is hij overleden. En de dominee was er diep van onder de indruk. En de volgende zondag sprak hij weer. En na de dienst, toen nodigde hij de mensen uit. Hij zei, wie van jullie is bereid om straks met mij samen in een afzonderlijke ruimte te komen, samen te komen? En dat we met elkaar het besluit nemen om het komende jaar bij alles wat we doen, nou komt hij, onszelf de vraag te stellen, wat zou Jezus doen? En er kwamen 50 mensen. Van allerlei rang en stand en achtergrond. En die 50 namen een vast voornemen om bij alles wat ze deden, zichzelf de vraag te stellen, wat zou Jezus doen? Zodat het nieuwe leven wat ze ontvangen hadden, zichtbaar zou worden in de praktijk. En opwekking brak in deze stad uit. 50 mensen boden zich aan. Nou, houd dit even vast. 1 Petrus 2, vers 21. Wat zou Jezus doen? Waar die zwerver de gemeente op attendeerde, en daar gaat het ook vanmorgen om, is dit, leven wij het leven waartoe God ons geroepen heeft? Is het zichtbaar dat wij een nieuwe schepping zijn in de praktijk van alle dag? Nou, ik hoop dat dit voorbeeldje helpt. En om het gedeelte van morgen goed te begrijpen, hou je Bijbeltje erbij, moet je vers 12 van 1 Petrus 2 er even bij lezen. Want daar staat, houd uw levenswandel goed onder de heidenen. En er wordt vervolgens gesproken over, doe goede werken die zij in u waarnemen en God mogen verheerlijken. Daar zit dus een verband tussen het leven wat wij leven en de verheerlijking van God. Nou hebben we net al gezongen over de heerlijkheid van God. Nou, hoe openbaart God vandaag zijn heerlijkheid? Waarin zien we die heerlijkheid? Nou, ik zou een heel lijstje kunnen noemen. Als je de onderwijsavond, de eerste onderwijsavond hebt gevolgd, dan weet je al een aantal dingen. God openbaart zijn heerlijkheid allereerst in de natuur, in de schepping. Psalm 19, kan je vanmiddag nalezen. He? Daar staat zo mooi, de hemel vertelt Gods eer en het geweld verkondigt het werk van zijn handen. De schepping, de natuur. In de tweede plaats openbaart God zijn heerlijkheid in de persoon van de Heer Jezus. Misschien moet je de volgorde omdraaien, maar je begrijpt wat ik bedoel. In de persoon van de Heer Jezus en zijn heerlijkheid wordt ook zichtbaar in het woord van God. Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Dus de heerlijkheid van God wordt zichtbaar in de persoon en het werk van de Heer Jezus en in het woord. En nou ga ik even naar de laatste, er zijn er meer te noemen. Weet je waar de heerlijkheid van God ook in en doorheen zichtbaar wordt? Dat is door de gemeente heen. Collectief en door de gelovigen individueel. En dat is exact waar 1 Petrus 2 over gaat. De heerlijkheid van God wordt zichtbaar in de natuur, de schepping, in de Zoon, in het woord. En vanmorgen heel bijzonder, en dat moet voor jou en mij een geweldig voorrecht zijn om deze Heer te kennen, te mogen kennen, te mogen dienen. Hij openbaart zijn heerlijkheid door jou en mij heen. Geloven we dat vandaag? En waarom is dat belangrijk? 2 Korinthe 3 vers 18 zegt dat ook, hè, dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waarom is dit belangrijk? Omdat er heel veel mensen in Alblasserdam en omgeving geen Bijbel meer lezen. Maar jij en ik, wij mogen leesbare brieven van Christus zijn. Of de Bijbel spreekt over op een andere plaats, een ander beeld, een heerlijke geur van Christus verspreiden. Hé, waar ruik jij naar? Jij ruikt anders als al die andere mensen. Dat is Christus in en door mij heen. Dat is het geheim van het nieuwe verbond. Christus in en door mij heen. Waardoor de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Dat is iets bijzonders, toch? En dat is niet alleen een wens van God, dat is iets wat hij in de praktijk wil uitwerken. En daar gaat het vanmorgen over. De levenswandel van de gelovigen is een middel waardoor God zijn heerlijkheid openbaart. Hier staat heel specifiek naar de heidenen. Laten we dat even zeggen, naar de ongelovigen. En die levenswandel van de gelovigen, daarmee maken we onderscheid door de liefde die we betrachten. De bewogenheid die we uiten. Nou ja, je kan heel veel dingen noemen door een nederige levenswandel. Maar in 1 Petrus 2, luister goed, wordt het accent gelegd op het aspect van onderdanigheid. Dus de manier hoe wij met autoriteit en gezag omgaan, hoe wij staan ten opzichte van gezagsdragers, is tot heerlijkheid van God. En daarmee kunnen we een getuigenis afgeven naar de ongelovigen. Nou, dat is een spannende, toch? En broeders, zusters, het gaat ook over mij vanmorgen. Troost je met die gedachte. Wij worden vanmorgen in twee dingen getoetst, beproefd. En dat heeft te maken met onze gezindheid. Hoe gaan wij om met gezag? Hoe kunnen wij autoriteit aanvaarden? En niet alleen accepteren, want sommige mensen zeggen ik accepteer je wel, maar waardeer je het ook. Hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Ben je blij met autoriteit, met gezag boven je? Zeg je, dat is heerlijk. Daar ga ik door leven, want ik kom daardoor tot mijn doel. Ik heb het nodig. En het tweede is dat je soms leeft volgens de principes van God, maar te maken krijgt met lijden. En dan is de vraag, hoe reageer je daarop? Dus op twee manieren wordt onze gezindheid getoetst. Hoe staan we tegenover gezag, gezagsdragers? En als we dan volgens de principes van het woord van God leven en het levert lijden op, wat doet dat met onze gezindheid? Dat is een spannend onderwerp, vind je niet? Want daar schuurt het vaak. Onze wil met de wil van de gezagsdrager, wie dat dan ook is. Komen we zo nog op. Nou, ik hoop dat het punt duidelijk is. Petrus zegt het in 1 Petrus 2 vers 13. Onderwerp u dan aan alle menselijke orde, dat wil zeggen, God gebruikt voor al die gezagsstructuren mensen. Daar kom ik straks nog op. Maar het motief om je te onderwerpen is, wat staat daar? Onderwerp u dan omwille van de Here. Wil je dat onderstrepen in je Bijbel? Ik vind het soms moeilijk om te spreken, zeker als oudste, over dit onderwerp. Maar ik kom hier niet in naam van mijn oudsterschap of zo. Of uit naam van de oudste of de leiding. Of nee, onderwerp u omwille van de Heere. Ik spreek vanmorgen in zijn autoriteit, op zijn gezag. En ik onderwijs deze dingen omwille van de Heere. Hij is mijn motief. Dan blijft het gezond. Want ook spreken is soms gevaarlijk. Hè? Een preekstoel is eigenlijk gevaarlijk gebied. Nou, hier heb je gelukkig niet zo'n preekstoel, een podium. Maar is ook gevaarlijk terrein. Maar het gaat erom, onderwerp je omwille van de Heere. Moet je onderstrepen. Dus hij heeft deze boodschap voor jou bestemd. Hij is ook het motief van de boodschap. Hij is de oorzaak. En hem komt ook toe alle lof en alle eer. Het draait altijd om hem. En het unieke voorbeeld heeft hij gegeven in zijn zoon. Nou, dan is alles rond. Dan kunnen we starten. Gezag, wat betekent dat? Als ik een van de jongeren zou vragen, wat betekent gezag? Dat is best een moeilijk woord, autoriteit. Nou, dat wil gewoon eenvoudig dit zeggen. Je hebt de bevoegdheid om ergens beslissingen over te nemen. Je mag zeggen, we gaan links of we gaan rechts. Dat is gezag, die bevoegdheid. En gezagsdragers, dat zijn de mensen die beslissingen nemen. Of de organen die dat nemen. De overheid, je vader en moeder, de oudste in de gemeente, de leraar op school. Dat zijn gezagsdragers, die nemen beslissingen. We gaan links, ja, ik wil recht, we gaan links. Je voelt het, hè? Dat wrijft een beetje. Gezag vinden we moeilijk. Je zal zeggen buiten de gemeente. Ook in de gemeente. Ook als wederom geboren mensen vinden we gezag moeilijk. Want ik denk dat we een verkeerd beeld van gezag hebben. Dat beknelt, dat benauwt, dat beperkt. Maar weet je, gezag, autoriteit doet je juist leven. Het is ook omwille van de Heere. Dus de schepper heeft dit bedacht. Gezag, autoriteit, gezagstructuren is door hem in het leven geroepen die ons geschapen heeft. Onze schepper. En die door genade ook onze, ja, jullie durven het niet hardop te zeggen, want als je A zegt moet je ook B zeggen, onze herschepper is. Hij heeft het verzonnen. Hij heeft het bedacht, hij heeft het ingesteld. En broeders, zusters, schrijf maar op als je meeschrijft Psalm 110, vers 3. Krachtens de schepping is de Heere God de wettige eigenaar van de mens. Daar staat, hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Ja? Alleen al krachtens de schepping zouden wij toegewijd aan God moeten leven. Hij heeft recht op ons. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Wij zijn het maaksel van zijn handen. Nou, wie heeft er dan recht op ons leven? Dat is hij. En nu moet je dit onthouden. De Heere God, dat is misschien een beetje ingewikkeld, maar de Heere God is niet geschapen. Dat is voor de kinderen wel belangrijk, de jongeren. De Heere God was er al van eeuwigheid en hij zal er zijn tot eeuwigheid. God is niet geschapen. Dat betekent dat hij eeuwig en onveranderlijk is. Hij is compleet in zichzelf. Hij is de ik ben. En dat heeft tot gevolg dat hij aan niemand verantwoording schuldig is. Er is geen hogere autoriteit dan God zelf. Volg je me? Het is belangrijk om vast te stellen. Hij is de allerhoogste. Er is niemand zoals u, mijn schepper en mijn herschepper. Er is niet iemand die daar nog boven staat. Beetje visualiseren. Hij is de allerhoogste. En hij heeft kracht en schepping op recht op ons leven. Nou, waarin zien we zijn gezag? Ik ga dat niet heel uitvoerig uitwerken, maar dat zie je bijvoorbeeld in de schepping. Dat zie je in zijn woord, dat zie je in zijn zoon, de Heer Jezus, zo openbaart hij dat gezag. Maar ook zie je het terug in de door God gestelde, ingestelde instellingen en personen. Belangrijk is om vanmiddag Romeinen 13 er nog eens op na te lezen. En mag ik nog een tip geven? Broeder Martin Penning heeft 2 jaar geleden hier gesproken, ik heb er nog even nagekeken, over gezag in de gemeente. Nou, ik verwijs heerlijk door. Ik kan er helemaal mee instemmen en dan hoef ik zelf iets minder te zeggen. Maar bekijk dat, onderzoek dat. Dat is een boodschap die de moeite waard is om nog na te kijken. En wat is nu het kenmerk van een kind van God? Of een volgeling van de Heer Jezus? Nou, die wil zich vrijwillig buigen onder die gezagsdragers. Herken je dat? Wie het dan ook is. Dat is een diep verlangen in je hart. Weet je, je zou het ook anders kunnen uitleggen. Als we het hebben over zonde, over zondigen, dan is dat, dat noemen we dat natuurlijk niet altijd zo, maar dan is dat ten diepste een weigering om als schepsel te zijn onder het gezag van je schepper. Dat is eigenlijk zondigen. Je wil niet onder zijn gezag leven. Vroeger had je de beweging baas in eigen buik. Nou, die beweging is nog niet uitgestorven helaas, maar daar zie je het ook in terugkomen. Je wil autonoom leven. Ik doe wat ik wil. En dat is na de zondeval is dat deze wereld binnengekomen. Een mens zonder Jezus, laten we het gewoon maar eerlijk zeggen, is autonoom. Genesis 3. Een mens zonder Jezus stelt zichzelf tot wet. En dat zien we om ons heen. En wat is het gevolg daarvan, als je niet blind bent voor de werkelijkheid? Chaos. En weet je wat interessant is? Maar dat kan ik niet uitweiden vanmorgen. We klagen allemaal over de gevolgen, maar we willen niet naar de oorzaak. Begrijp je wat ik zeg? We zien allemaal chaos in de maatschappij, en in de gezinnen, en in de huwelijken, in de gemeente, maar we willen liever niet naar de oorzaak. We willen alleen symptoombestrijding uitoefenen. Maar de Heer zegt, nee, het gaat om mijn instellingen, mijn gezagspatronen, die zijn heilzaam. Zijn wij bereid om als gemeente in de eindtijd te leven volgens de gezagspatronen die God heeft ingesteld? Wie is Hij? Onze schepper, onze herschepper. Het kan je nergens beter gaan dan onder de schaduw van zijn vleugels. En daar waar je God loslaat, heb je smart op smart te vrezen. Nou, dan vlug je toch naar deze Heer en Heiland toe. Het kan je nergens beter gaan dan onder de schaduw van zijn vleugels. Het is heel belangrijk om te pakken dit. En wat is nou het gevolg van bekering? Nou, heel eenvoudig. Dan zeg je, Heere God, ik doe afstand van de troon. Ik ga van de troon van mijn hart af. En ik zeg, Heere Jezus, kom u op de troon van mijn hart zitten. Ik geef de teugels van mijn leven uit handen. Laat de Heiland stuurman zijn. Dat. Dat is bekering. Bekering is eigenlijk heel eenvoudig. Maar wat kan het een worsteling zijn, hè? Jouw wil en de wil van God. Jouw verlangen en het verlangen van de Heere God. Dat kan een strijd zijn, hè? Als we eerlijk zijn. En misschien zeg je het vanmorgen nog niet. En misschien zie je het niet aan me af met zo'n mooi jasje aan. Maar wat kan het soms innerlijk tekeer gaan, hè? De wil van de Heere en jouw wil. En je hoopt dat Hij met jou meegaat. Je hoopt dat Hij iets aanpast aan jouw wensen. Maar het is God en God alone. Hij houdt zijn principes vast. Waarom? Omdat Hij weet wat heilzaam is voor jou en mijn leven. Kan je genieten van gezag? Vind je het fijn dat je vader en moeder hebt die boven je staan? Nou, kinderen, jongelui, je mag ook wel eens amen zeggen hoor. Ik vind het heerlijk, mijn vader en moeder. Fijn zeg. Ze zorgen voor structuur in mijn leven. Ja, af en toe is het wel even, nou dat mag best een beetje schuren. Maar uiteindelijk op lange termijn, ja, weet je wat de ellende is? Soms ga je later pas erkennen de zegen die je vroeger ervaren hebt. Mijn vader is 4 jaar geleden overleden. Ja, nou heb ik 4 kinderen. Ik zou nog wel eens wat willen vragen. Maar ik zou hem ook wat willen vertellen. Pa, ik was zo ontzettend eigenwijs, dit houden we onder ons, hè. Dat ik toen ik 15, 16 was, allemaal zo ingewikkeld, doe niet zo moeilijk, beetje ruimte, komt echt wel goed. Maar je mag weten, ik ben redelijk Spartaans opgevoed. Mijn vader had weinig medelijden in de zin van, kijk tegenwoordig als de juf, als je wat gedaan hebt en die juf komt op visite en ze vertelt dat, dan wordt tegenwoordig de vader bijna boos op de juf. Hoe durf ze mijn... Maar bij mijn vader was het precies andersom. Hij zei, oh, de juf heeft een probleem met jou. Oké, nou zorg dat het in orde komt, jongen. Want als jij je al gedragen had, er niks aan de hand geweest. Maar we hebben het moeilijk, hè? En nou zou ik hem wel eens willen vertellen, pa, ik moet eerlijk erkennen, zeker nu ik zelf kinderen heb, het was nog niet zo gek wat u geleerd hebt. Vergeef het me dat ik er tegenop ben gestaan. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat waarderen bepaalde gezagsstructuren die er zijn. Nou, Petrus zegt, het nieuwe leven kenmerkt zich door de gezindheid dat je bereid bent om je te onderwerpen. En dat zegt hij zo mooi in vers 16. Hij zegt, als gelovigen zijn we vrije mensen, vrijgekocht. Dat is mooi, hè? Dus we staan in de vrijheid. De christelijke vrijheid is een geweldig geschenk. Sta dan in de vrijheid waarmee God je vrijgezet heeft. Vrijgemaakt heeft. Nee, daarmee bedoel ik niet kerkverband, maar de geestelijke werkelijkheid. Vrijgezet, vrijgemaakt. Maar broeders, zusters, dat is geen reden om te zondigen. Maar die vrijheid, nou komt het hoge woord eruit. Die vrijheid benut ik om de Heere God toegewijd te leven. En die vrijheid, die vul ik in door me te onderwerpen aan die verschillende gezagsdragers. Zo vul ik mijn vrijheid in. En door uw wil te doen, dat zegt zelfs de bundel opwekking, leer ik om vrij te zijn. De wil van God heeft dus te maken met innerlijke vrijheid. Ja, die twee, die had ik zelf nooit bij elkaar gebracht. Nou, je weet, ik reis elk jaar met Johan Schep naar Israël. Maar de tekst die voor Johan tot zegen is geweest, is de tekst waarin staat Christus en vrijheid. Die had hij nooit bij elkaar gedacht. Christus en vrijheid. Hij dacht Christus en gebondenheid, beperking, benauwdheid. Maar Christus en vrijheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dat is mooi, hè? Dat is het leven. En dat is het leven onder heerschappij van de Allerhoogste God. Broeders, zusters. Wij zijn vrijgekochte mensen en we staan in de vrijheid om toegewijd aan de Heer te leven. Misschien moet ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Je kent dat verhaal misschien wel van dat zeilbootje. Die man die had een zeilboot gemaakt van hout, een zeiltje gemaakt voor zijn kind. En die liet dat bootje drijven aan een touwtje. Dus dat kind genoot van het zeilbootje wat die vader voor hem gemaakt had. Maar er kwam een moment, er was sterke stroming, stond wat wind. Hij liet touwtje los. Van dat prachtige zeilbootje waar zijn vader zo lang aan had gewerkt. Nou ja, en hij zag hem afdruiven en hij dacht bij zichzelf, die zien we nooit meer terug. Daar ging de zeilboot, had er zoveel plezier. Je ziet de tranen over zijn wangen. Wat wil nou? Een tijd later komt die vader op een rommelmarkt. Nou, je voelt hem al aan. Daar zit iemand met een kleedje op een tafeltje. Daar staat dat zeilbootje te koop. Hij denkt, en het was natuurlijk uniek, want hij had het zelf gemaakt. Hij denkt, dat is ook wat. Dat zeilbootje is afgedreven, hij heeft hij uit water gehad. Nou biedt hij te koop aan. Maar hoe kreeg hij het nou in eigendom? Hij was de rechthebbende toch, hij had gemaakt. Ja, er was maar één manier. Hij moest een prijs betalen. Hij moest dat scheepje kopen. En dat deed hij, hij betaalde de prijs. En het werd zijn eigendom. En nu op twee manieren. Hij was de maker en de koper. Hij was de bouwer, hij was nu ook eigenaar. Op twee manieren had hij het eigendom in handen gekregen. Dat scheepje in handen gekregen. En zo is het geestelijk ook. We zijn door God gemaakt, schepping. En er is ook sprake in ons leven van herschepping. De Heere God heeft ons gewild, we zijn geliefd van voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft ons wederom geboren laten worden, tot een levende hoop. Op twee manieren heeft God ons in zijn bezit gekregen. Mag ik het dus zo zeggen? Is hij de rechthebbende? Vind je dat niet mooi? Haalt een dure prijs voor jou en mij over. Voor dat weggedwaalde scheepje, voor dat weggedwaalde mens. Als ik heb je gemaakt, ga je terugnemen. En als je dit gaat zien, hij is schepper en herschepper. Hij heeft mij gemaakt en gekocht. Niet met goud of met zilver. Als je dit ziet, dan zeg je, Heer, hier ben ik. Ik onderwerp me vrijwillig aan uw wil. Zie je, je moet het heldere zicht hebben op gezag, op autoriteit. En dan is het zo een zegen om met hem te leven. Nou, nu hebben we verschillende gezagsdragers genoemd. Hè? In de staat is dat de overheid, in het huwelijk, laat ik dat ook zeggen, is dat bijbels gezien de man. In het gezin zijn dat de ouders. In de gemeente zijn dat de oudsten. Zij besturen, ze geven leiding, ze oefenen gezag uit. Zij dragen het gezag van God in een bepaalde setting. Gezin, staat, gemeente, op school, etc. En luister goed, het doel van gezag is zo mooi. Dat is om de liefde te beschermen en te handhaven. Heb je zo wel eens naar gezag gekeken? Om de liefde te beschermen en die te handhaven. En het tweede is om het leven te ordenen. Dat is mooi, hè? Ik heb van de week in het boek Richters zitten lezen. Daar was sprake van anarchie. Wat is dat? Anarchie wil zeggen, iedereen doet wat goed is in zijn eigen oog.
In het boek Richteren, lees het maar na, daar lees je het als een refrein terug. Bijvoorbeeld deze zin. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat goed was in eigen oog. Dat is anarchie. Dan doe je gewoon wat goed is in je eigen oog. Dan beweeg je weg onder die gezagsdragers vandaan. En wat was het gevolg? Chaos. Nou doet Petrus een beroep op jou en mijn nieuwe natuur. Vers 17, lees maar mee. Vers 17 en 18. En dan vat hij dat heel mooi samen. Hij zegt, houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. En dan in vers 18a heeft hij het over huisslaven en meesters. Nou, dat kennen wij natuurlijk niet op die manier meer, maar laten we daar even van maken. Werkgevers, werknemers. Heb je ook zo'n relatie? Ja? Hij vat het heel kort samen. Hij somt het gewoon even op. Hij zegt, als gelovigen, als mensen die een nieuwe schepping zijn geworden, waar Christus op de troon van het hart zit, dan heb je respect te hebben voor alle mensen, welke rang of stand ze ook zijn. Niemand is minder, niemand is meer. Ze zijn schepping van God. Dat heeft niets te maken met hun navolgen in eventueel foute dingen. Maar als mens, respecteer ze. Ze zijn schepsel. Dus alle mensen, zegt hij. Het gaat dus veel verder dan alleen de overheid. Vervolgens roept hij ook op, de gelovigen die zijn verplicht elkaar lief te hebben. Paulus schrijft het heel sterk, jullie zijn schuldig elkaar lief te hebben. We hebben geen schuld meer, hè, op deze wereld. We zijn verzoend. Eén schuld staat open en dat is de liefdesschuld. We zijn elkaar schuldig lief te hebben. Daar staat hier ook agape. Een onvoorwaardelijke liefde zonder aanzien des persoons. Petrus zegt, dat is ook een gevolg daarvan. Het derde, het wordt wel allemaal gekenmerkt door de vrezen des Heren. Vrees God. Heb respect, ontzag voor hem. En het vierde, daar noemt hij de keizer. En dat is wel interessant. Hij zegt niet, vrees de keizer. Hij zegt, eer de keizer. Hij heeft een duidelijk andere positie, die keizer, dan de Heere God. Want wat was het probleem in die dagen? De keizer werd goddelijke eer bewezen. En Petrus zei, nee, je moet wel helder blijven. Eer de keizer, maar vrees God. Er is een gebod wat uitstijgt boven dat gebod van het eren van de keizer. Dat is de vrezen des Heren. Daarom zouden we kunnen zeggen, het eren van de keizer vindt zijn begrenzing in de vrezen Gods. En als laatste zegt hij, gelovigen dienen ook de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer te respecteren. Daarom is dat belangrijk, hoe ben je op je werk aanwezig? Ja, maar je moet eens weten, de werkgever schenkt geen eens koffie voor me in. Komt amper goeiemorgen uit zijn mond. Ja, maar dat is weer dat gezagspatroon. Werkgever, werknemer. En daar strijdt het soms. Nou, die strijd kom ik zo nog even op. Want nu zeggen sommigen, ja Jacques, het klinkt allemaal als een klok. Maar er is veel onrecht in al die gezagsverhoudingen. Er is veel wat niet klopt, wat niet deugt. Wat de toets van het woord van God niet kan doorstaan. Moet ik dan alsnog gehoorzamen? Hoe zit dat? Nou, is het spannend, hè? Daar zouden we heel de middag over kunnen debatteren met elkaar. Ik ga het proberen kernachtig weer te geven. Weet je wat opvalt in dit stukje? Dat is mij opgevallen in de voorbereiding. Dat bij al deze oproepen niets gezegd wordt over de betrouwbaarheid of oprechtheid van de gezagsdragers. Je zou zeggen, hey, Petrus wijt ook nog eens een paar verzen aan die onoprechte gezagsdragers. Want dan heb ik reden om aan hen te onttrekken. Nou, hij rept er helemaal niet over. Hij geeft alleen aan wat we mogen doen door de genade van God. Maar hij heeft het niet over onbetrouwbare gezagsdragers of onoprechte gezagsdragers. Want vers 18 zegt heel sterk, daar zijn goede, welwillende gezagsdragers. Maar Peter is ook eerlijk. Hij zegt, er zijn ook verkeerde gezagsdragers die verkeerd handelen. Moet ik dan toch... Ja, dan is dat toch nog steeds je roeping. En dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Laat ik twee Bijbelse voorbeelden noemen, want je wil alles onderbouwd hebben. In 1 Samuel 16 en 1 Samuel 24 lees je over David en Saul. Saul was koning, was gezalfd. En in die tijd werd David ook gezalfd. Saul stond David naar het leven. En toch noemt David Saul zijn heer. En hij spreekt hem aan als de gezalfde des Heren. Dus David blijft in die gezagsverhouding staan. Terwijl hij inmiddels gezalfd is. Alleen het volk erkent hem nog niet aan het publiek als koning. Maar hij blijft in die verhouding. Mijn Heer, de gezalfde des Heer, ik zal mijn handen niet naar hem uitsteken. Terwijl hij met de dood werd bedreigd. Dat is het Oude Testament. Eentje uit het Nieuwe, wil je ook nog? Romeinen 13 is ook heel interessant. Romeinen 13 schrijft Paulus over de overheid als een instelling van de Heere God. Gods dienares. Maar weet je wat opvalt? In de tijd dat Paulus hierover schrijft, is keizer Nero aan de macht. Dat was in die tijd. Nou, dat was een bloeddorstige, afschuwelijke tiran. Ik zal niet te veel over hem vertellen. Maar als Paulus schrijft over Gods dienaressen, dat is de overheid, dan was dat in de tijd dat keizer Nero regeerde. Nou, als er ooit een tijd in de wereldgeschiedenis is geweest dat je zei van, prima met die principes van het woord van God, maar maak toch even een uitstapje nu met Nero aan de macht. Nee, zegt Paulus, ik blijf die gezagsdragers respecteren. En God moet daar doorheen, door die kromme wegen, maar tot zijn doel gaan komen. Herken je die worsteling? Ik hoop dat je het een beetje meemaakt. Dit is de worsteling waar wij vandaag mee te maken hebben. Mag ik hem even toepassen op corona? Nou gaat iedereen natuurlijk aandachtig luisteren. Zijn visie, nou komt hij hoor. Vaccineren. Nee, luister. Ik las dit, dat vond ik wel mooi. Ieder heeft zijn visie op de rol van de overheid, ook in deze crisis. Moet toch een beetje actueel worden. Dat is prima, dat mag ook. Je hoeft het echt niet in elke genomen maatregel met de overheid eens te zijn. Maar als je vraagt, heeft de overheid het beste met ons voor? Daar zijn de meningen over verdeeld. Heeft de overheid het beste met ons voor? Nou, daar heb ik soms best mijn vragen bij. Maar luister. Niet omdat de overheid het beste met ons voor heeft, gehoorzamen wij. Maar omdat ze door God is ingesteld. Als je mijn persoonlijke visie wil weten, ik heb wel eens mijn vragen bij de overheid of ze het beste met ons voor hebben. Ik geloof ook wel in dingen die erachter zitten, machten en krachten die zich manifesteren. Maar dat is voor mij geen reden om afstand te doen van de principes van God. Ik heb mijn gedachten wel, maar uiteindelijk blijft Romeinen 13 vers 1b staan. En weet je, er komt een dag, en dat troost mij, dat ook de overheid verantwoording moet gaan afleggen van hun daden ten opzichte van de Allerhoogste. Zoals er ook een dag komt dat ik mijn verantwoording ten opzichte van de Allerhoogste moet afleggen. Begrijp je wat ik bedoel? En in die spanning leven we. Dat vraagt overgave. Christus zegt het in Matteüs 22. Geef aan de keizer wat van hem is. Maar geef ondertussen wel aan God wat van hem is. De keizer moet je eren, maar God moet je vrezen. Vrees God. En houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Want God zal al onze werken in het gericht gaan brengen. En in die spanning leven we voortdurend. Soms moet je bezwaar maken tegen overheidswetten. Dan mag je het er hartelijk mee oneens zijn, dat mag je laten weten ook. Wanneer dan? Nou, als de eer van God op het spel staat. Als de overheid buiten haar boekje gaat. Met als gevolg dat wij de Heere God niet meer kunnen dienen. En wij verplicht worden, om tegen Gods principes in te handelen. Dan mag je tegen overheidsbesluiten ageren. Eer de keizer, maar vreest God en houdt zijn geboden. En dat is maatwerk, daar is geen spoorwegboekje voor. In afhankelijkheid van de Heer leven. En als ik dit zeg, laat ik dat ook maar eerlijk zeggen. We moeten op dit moment, nu we nog zoveel ruimte hebben van de overheid, die ruimte optimaal benutten. Dus wees nou niet krampachtig in de ruimte die we hebben, maar benut die dan. Want hij is er gewoon wettelijk. Laten we daar dan ook gebruik van maken. Wees creatief. Ik kom in gemeente, dan geeft de overheid ruimte en doen ze er niks mee. Ja, dan denk ik, nou maak je het jezelf, begrijp je? We hebben zoveel ruimte nog, laten we die optimaal benutten. En dan kan je toch gehoorzaam zijn aan de overheid. En dan behoud je de vrede, dan kunnen we elkaar helpen God te blijven dienen, ook in een moeilijke tijd als deze. Maar bid vooral voor de overheid. Dat is het belangrijkste appel wat Paulus in 1 Timotheüs 2 vers 2 geeft. Bid voor allen die hoog geplaatst zijn. Een goede levenswandel. Gebruik de Heer vandaag, ik ben begonnen, en dat herhaal ik met deze zin, om de heerlijkheid van zichzelf aan de wereld te openbaren. En die goede levenswandel heeft dan hier te maken met het juiste gedrag vertonen ten opzichte van de gezagsdragers. En nou gaan we naar het laatste stukje. Blijf er nog eventjes bij. Want wat staat er nu? in vers 19 en volgende. Terwijl je het goede doet, daar gaan we even van uit, hè, in de CGA. Allemaal toegewijde broeders en zusters die zich van harte stellen onder het gezag van al die verschillende gezagdragers. Heerlijk, Jacques. Je hoeft het geen eens te preken vanmorgen. Hier zijn we. Want we zien de zegen ervan. Niet beperkend, niet benauwend, niet beklemmend. Maar het helpt ons om te leven tot eer van God. Maar nou komt het allermoeilijkste. Nou doe je dat. En nou is lijden je deel. Dat is moeilijk. Nou wandel je in de vrezen des Heren. En dan krijg je lijden op je pad. Je mag best weten, toen ik tot geloof kwam op mijn 20ste, toen dacht ik, nou is het lek boven. En toen kwam de strijd, toen kwam de moeite, toen kwam de verzoeking, toen kwam de beproeving. Juist in de wandel met de Heer wordt dat leven van ons beproefd. Herken je dat? Kijk, als je zonder God leeft, hoef je ook niet beproefd te worden. Want er is niks te beproeven, toch? Maar dit is een beproeving. Hoe gaan we met gezag om in de gemeente ook? Met de over, et cetera, et cetera. Maar als er dan die onderwerping is, hoe ga ik dan om met lijden? En dit proces, broeders en zusters, dat is een beproeving, maar de Heer beproeft ons om te zien wat er in ons hart is. Dat deed Hij met Israël ook. En dat doet Hij met jou en mij vandaag ook. Er staat hier in vers 20 over, iets over geduldig dragen. Wat draag je geduldig? Dat onterechte lijden. En dat verdragen heeft twee kanten. Een passieve, dat wil zeggen je ondergaat het, je verduurt het lijden. En een actieve kant, dat wil zeggen je volhardt, je houdt stand in het lijden. Een passieve kant, je ondergaat het. En een actieve kant. Maar Petrus haast zich, want hij voelt wel aan wat die CGA's zouden voelen in 2021. Hij haast zich, hij wil je bemoedigen. Hij zegt, maar onthoud dit, als je goed doet, als je in de pas met de Heer loopt, ook ten opzichte van de gezagsorganen, en je lijdt daardoor, en je verdraagt dit, dan is dat genade bij God. In de taal van 2021, dan prijst God je gelukkig, dan maak je hem blij, en dan geeft hij ook kracht om te volharden. Iemand zegt, niet hardop, maar zachtjes, maar Jacques, dat red ik gewoon niet, dat kan ik niet. Dat druist dwars tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid in. Nou, dat is begrijpelijk als mens. Want weet je, jouw vlees en de tegenstander en de meerderheid in de maatschappij zegt, leef er toch op los, joh. Je voegt je helemaal naar al die gezagsdragers. En nou is lijden je deel. Leef erop los. Doe wat je wil. Buiten de gemeente, in de gemeente, ga je eigen koers. Daar heb je recht op. Moet je kijken, nou voeg je je in al die patronen en nou is lijden je deel. Als dat dan het resultaat is, het gevolg is. Maar Petrus zegt, wacht even, hij gaat er niet op in. Ik vind het zo mooi, hè? Hij gaat er niet op in. Hij zegt, denk aan één persoon. Denk aan één persoon in dit alles. En dit is de sleutel. Zie op hem, wie is dat? Dat is Christus. Nou komt het hoge woord eruit. De Messias, de gezalfde. Hij heeft allereerst door zijn lijden en sterven verzoening en vrede aangebracht. Dat laat ik nu liggen. Dat is het eerste. Maar daarmee heeft hij ook een voorbeeld nagelaten. En hier ben ik mee begonnen en hier ga ik mee eindigen. De Heer Jezus leefde onder gezag van zijn hemelse vader. De Heer Jezus leefde onder autoriteit van Jozef en Maria. De Heer Jezus had te maken met overheden en allerlei gezagsdragers. En in zijn oprechtheid had hij te maken met lijden. Broeders, zusters, je zou bijna moeten gaan staan. Want wat staat er in vers 22? Hij die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Hij toen hij uitgescholden werd niet terugschold. Toen hij leed niet dreigde. Sprak geen dreigende taal. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Broeders en zusters, Jezus leed niet omdat hij niet anders kon. Maar Jezus leed omdat hij niet anders wilde. Hebreeën 10 vers 7. Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. Ik ga me vrijwillig aan u onderwerpen. Vrijwillig. Brandoffer. Nazireërschap. Vrijwillig aan u. Ik ga me vrijwillig onderwerpen aan Jozef en Maria, mijn ouders. Ik wil me onderwerpen aan de overheden, aan de gezagsdragers. En als lijden dan mijn deel is, en dat was zijn deel, als verachting en bespotting dan mijn deel is, dan wil ik volharden tot het einde. En de sleutel is overgave aan u, die rechtvaardig oordeelt. Soms heb je gelijk in het leven, maar je krijgt niet altijd gelijk. Is dat jullie ervaring ook wel eens of niet? Jezus had gelijk, maar hij kreeg het niet. Maar er kwam een dag dat God allen, en er komt een dag dat God allen die hem iets onrechtsmatigs hebben toegeschreven of hebben aangedaan, rechtvaardige vergelding zullen ontvangen. Dat geeft toch rust, of niet? Dan maak je tot jouw last, tot van jouw worsteling, Gods worsteling, Gods last, Gods probleem. Zodat je zelf lichter door het leven gaat. Dat is de sleutel van Jezus. En hij was niet de eerste in de Bijbel. Lees het maar na, de geschiedenis van Jozef. Had Jozef te maken met onrecht? Had Jozef te maken met lijden? Ja, en toch wilde hij zich voegen in de wil van zijn God. En daarna handelen, daarna wandelen. En lijden en onrecht was zijn deel. En toen kwamen zijn broers, toen dachten ze, nou zal hij wel wraak gaan nemen. Toen leefde vader Jacob nog. Toen was vader Jacob overleden, toen dachten ze, nou is vader Jacob overleden, nou zijn de rapen gaan, want hij wachtte gewoon op de dood van pa. En dan komen ze weer bij hem en dan denken ze, nou komt hij hoor. En dan zegt hij, zou ik op de troon van God gaan zitten? Wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Weet je wat Jozef tegen zijn broer zei? God komt met jullie wel klaar. Wat een ontspannenheid, hè? Ik wou dat ik daar meer van had. Ik het los kon laten. Maar in mijn natuur, ik zal en ik... En je loopt nog vast ook. Je raakt gefrustreerd. Maar weet je, ik geloof echt dat... Ik geloof in de gaven van de geest. Ik bedoel dat niet spottend. Maar de grootste gave en de allerbelangrijkste is overgave. Ik kom mensen tegen die beoefenen de gaven, maar niet die van overgave. Zijn gefrustreerde, teleurgestelde mensen. Maar zij die geloofsovergave praktiseren, die voegen zich onder het gezag van de Heere God, die hebben vaak te maken met lijden en onrecht, maar die hebben één sleutel, de sleutel van Jezus en de sleutel van Jozef, overgave. Overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En Petrus werkt dat dan verder nog uit. In vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De oude mens, dat lichaam der zonde, onze oude natuur, de tijd dat we vanuit ons vlees reageerden op onrecht en lijden, is met Christus gekruisigd. Dat is verleden tijd. En als hier staat, door zijn striemen, door Jezus' striemen hebben we genezing ontvangen. Wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat we gevrijwaard zijn van lichamelijke ziekte of altijd genezen? Als gelovigen onder het nieuwe verbond? Absoluut niet. Het gaat hier allereerst om een geestelijke genezing. En dat blijkt ook heel simpel uit het verband, want vers 24 spreekt over zonde en over gerechtigheid. En vers 25 spreekt over bekering. Dus het heeft te maken met een geestelijke genezing. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar ziekte en lijden zijn toch gevolgen van de zondeval? Nou, dat is absoluut zo. En ook voor die dingen is de Heer Jezus gekruisigd. Jezus heeft ook die vloek aan het kruis gedragen. Maar luister goed. Lichamelijke genezing behoort niet tot het hart van het evangelie. Lichamelijke genezing kan God geven, maar is niet gegarandeerd in deze bedeling. En dat geldt wel voor verzoening en vergeving. Allen die de Heer Jezus aanroepen, die tot hem de toevlucht nemen, zal hij aannemen, zal hij verhoren. En zal hij innerlijk genezen. En doordat we innerlijk genezen zijn, dat oude vlees, die oude mens gekruisigd is, stelt God ons in staat, dankzij het werk van de Heer Jezus, om het rechtvaardige leven te leven. Geloof je dat? Dat wil zeggen, om te leven onder de door God ingestelde gezagsdragers. En dat niet met een lang gezicht, maar met een rond gezicht. Alert wel, nuchter, ook dat. Toegewijd, verwachtingsvol, dicht bij het woord in afhankelijkheid van hem. Maar ook heerlijk levend onder de schaduw van zijn vleugels. Mijn schepper, mijn herschepper. En dat vind ik zo'n geweldig voorrecht. Zo'n geweldige zegen, broeders, zusters. Wij kunnen vandaag het leven van de rechtvaardige leven. Een goede levenswandel, waardoor wij de heidenen, de ongelovigen, de heerlijkheid van God mogen tonen. Uit onze levenswandel. En die teksten die ik net genoemd heb, je weet het wel. Het is Jesaja 53, citaten daaruit. Daar lezen we in vers 6, en dat is het laatste vers ook hier. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Hé, autoriteit, gezag. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Wij vulden ons leven in zoals wij het voor ogen hadden. Maar dan in vers 6 van Jesaja 53. Maar de Heere, mooi hè. Ik hoop dat je allemaal kan getuigen van het ingrijpen van God in je leven. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De Heere Jezus. Hij is lam en hij is herder in één. In hem is de volheid. We hebben ons tot hem bekeerd. Epistrefo, bekeren, omkeren, terugkeren. En weet je wie nu de opziener van mijn leven is? Vind ik zo mooi, de cirkels rond. Dat is Jezus zelf. Hij is de herder en de opziener. Dat is degene onder wiens gezag we leven. En nu zijn er sommige ondeugende christenen die zeggen... Ja, maar Jacques, waar maak je allemaal druk om vanmorgen? Ik leef onder het gezag van Jezus, dus ik stel me zeker wel onder gezag. Ja, wacht even. We stellen ons onder het gezag van de Heer Jezus. Maar als gevolg daarvan, van daaruit stellen we ons ook onder het gezag van die andere gezagsdragers. Want dan heb je van die freewheelers in het Koninkrijk van God. Die bewegen overal naartoe en zeggen, ja, maar we leven onder het gezag van Jezus. Ja, maar God heeft al die andere gezagsorganen en die gezagsdragers ook ingesteld. Opdat het ons wel zal gaan. Opdat ons leven geordend is. En we hebben de sleutel, te midden van alles wat we meemaken. Dat de overgave aan hem ons rust mag geven. En dat we die wetenschap hebben. Dat als we zo leven en onrecht is ons deel. Dat er een dag komt dat de Heere recht zal doen. Een rechtvaardig oordeel zal vellen wat betreft ons leven. Maar ook wat betreft degene die ons onrecht en lijden hebben aangedaan. Ik hoop dat je vanuit deze ontspannenheid leert leven. En dat we ook als gemeente het een vreugde vinden om in deze weg te gaan. Dit is de weg, wandel in dezelfde. We gaan zo op Psalm 23 zingen. De muziekgroep kan naar voren komen. En daar staat, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt me in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. En nou komt het. Uw stok en uw staf, dat zijn beelden van leiding geven, van bescherming, van correctie. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Mooi hè? Stok en een staf bieden vertroosting. U zalft mijn hoofd. Nee, u maakt mijn tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven. Tot in lengte van dagen.